Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liemt.
De minister voor Rechtsbescherming lijkt gericht op het beperken van de rechtspraak. Die stevige zorg uit de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in een brief aan de Eerste Kamer. En dat terwijl hij de positie van de rechtspraak juist zou moeten versterken, volgens de vakbond van rechters en officieren van justitie. In februari sprak ik Nathalie van Waterschoot. Zij is de voorzitter van deze vakvereniging van officieren van justitie en rechters, de NVVR. En ik vroeg haar of de blik, ondanks alarmerende berichten over de Poolse en de Hongaarse rechtsstaat, niet wat meer naar binnen zou moeten zijn.
Ja, wij als NVVR vinden dat wel. Wij vinden dat het tijd is om ook naar de rechtsstaat Nederland te gaan kijken. Hoe die ervoor staat. En wat er kan en wellicht wel moet worden verbeterd.
Ik vraag het ook, omdat je zou denken, ja, het is lekker makkelijk ook. Het leidt een beetje af ook. We hebben het over Polen en Hongarije. Bij ons is alles, verloopt alles vlekkeloos, maar dat is niet waar. Is het wel waar dat wij soms af en toe een beetje op Polen en Hongarije lijken, of gaat het te ver?
Dat laatste, denk ik, gaat te ver. Wij staan, als we kijken naar de internationale onderzoeken, nog steeds ver bovenaan als het gaat om het sterke rechtsstaat. Maar er zijn wel zorgen.
Wat zijn de zorgen?
De zorgen die zijn er, dat zijn er meerdere. De zorgen zitten intern, zeg maar, in de rechtspraak zelf. Er is al jarenlang bezuinigd, dus we hebben te weinig mensen, te weinig goede middelen om goede rechtspraak te kunnen blijven bieden. Tegelijkertijd zien wij ook een ontwikkeling waarin de toegang tot de rechtspraak wordt beperkt, zowel de fysieke toegankelijkheid als de financiële toegankelijkheid.
Hoe komt dat die fysieke toegankelijkheid wordt beperkt?
Ja, fysiek, daar bedoel ik mee dat er dat heeft te maken met de schaalvergroting van de laatste jaren. Dat de locaties zijn gesloten, zodat mensen echt moeten gaan reizen, willen ze ons kunnen bereiken.
Steeds minder rechtsgebouw ook om te bezuinigen.
Ja, precies. Ja, want dat is een bezuinigingsmogelijkheid, hè, om gebouwen te sluiten, zodat daar de kosten niet meer naartoe gaan, of de kosten niet meer worden, daarmee geen kosten meer worden gemaakt.
Maar je wil dat mensen natuurlijk zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk geholpen kunnen worden altijd, en dat er ook genoeg geld voorhanden is, dat is er niet. Nu wordt er wel vaak gezegd, ja, maar kom even, dat is de schuld van bijvoorbeeld de Raad voor Rechtspraak zelf. Hè. Die hebben een heel groot digitaliseringsproject opgezet, KEI, kwaliteit en innovatie, is mislukt. 200 miljoen heeft dat gekost, dat verhaal is al vaker voorbijgekomen. Had je die fout maar moeten maken, was er niks aan de hand geweest.
Ja, dat geluid ken ik ook.
Oh, toch wel.
Maar er is wel wat meer aan de hand. Hè. Er zijn al bezuinigingen opgelegd aan de rechtspraak door kabinet Rutte 2, waarin we al met beperkte middelen nog steeds goede rechtspraak moeten blijven bieden. Er is ook een herziening van de gerechtelijke kaart geweest, waardoor er ook al kantoorsluitingen zijn geweest.
Wat is dat, herziening van de gerechtelijke kaart?
Ja, dat is dat we hebben gekeken, ja, niet we, maar de politiek Den Haag, okay, samen met de Raad. Ja. Wij zijn blijven natuurlijk de beroepsverenigingen van. Ja. Hoe de organisatie van de rechtspraak op een andere wijze kan worden ingericht. En in die nieuwe inrichting, zijn er ook veel kantoorsluitingen en gerechtbouwen gesloten.
Ja, dus
daar is toen veel kritiek
ook
op geweest.
Tuurlijk, ja. Nee, dat heeft ook mee te maken, maar toch ook hand in eigen boezem, dat een totale mislukking is geweest, dat KEI.
Het KEI, ja,
deels. Ik las een groot interview met Frits Bakker in de Volkskrant en daar werd hem echt een mantel uitgeveegd.
Ja, dat klopt.
En hij had weinig tegen in te brengen.
Ja en nee, weet je, we hebben vanaf het begin ook wel onze zorgen geuit over dat over KEI. En ik denk dat de ambitie, zoals we dat dan noemen, veel te groot is geweest. We wilden zowel automatiseren als digitaliseren. En gebleken is dat heel lastig is in rechtsgebieden die al eeuwenlang zijn gegroeid.
Ja, maar ook bleek dat je het uiteindelijk zelf had betaald, door dus inderdaad zo'n enorme schadeposten hebt opgelopen.
Ja, dat heeft wel een gat in de begroting veroorzaakt bij de Raad voor de Rechtspraak.
Daar kan de minister natuurlijk ook naar wijzen van ja, dat is jullie eigen schuld. En ik heb ook nog eenmalig ben ik bijgesprongen, dus ja, wat moet ik nog meer doen?
Ja. Ja, deels is dat natuurlijk ook wel een politieke ambitie geweest, KEI. En kan die verantwoordelijkheid, vind ik, niet geheel op de rechtspraak worden afgewenteld. Tegelijkertijd stonden wij al zo lang onder druk. Dus het is ook dat je elke keer in een organisatie gaat kijken hoe je met beperkte middelen toch nog steeds goed kunt rechtspreken. En
toch is het nogal wat, hè, wat u zegt. Met beperkte middelen toch nog goed kunnen rechtspreken. Er zijn meer mensen, hoor, die natuurlijk ook de zorg uiten die u uit. Maar betekent dat dus echt, als we zo duidelijk mogelijk zijn, dat er heel veel zaken in een la verdwijnen of niet echt behandeld kunnen worden, of onzorgvuldig behandeld worden zelfs?
Nee, dat betekent het dus niet.
Oh, nee. Nou, is er niks aan de hand, toch?
Nee, nou ja, Er is heel veel aan de hand. Kijk, wij zijn de onafhankelijke rechterlijke macht. En wij zijn ons enorm doordrongen. Wij zijn doordrongen van onze belangrijke taak in de samenleving. Wij beslechten geschillen tussen mensen. Wij maken de samenleving ook veiliger. Wij zorgen dat burgers ook beschermd worden tegen overheden. En ik ben ontzettend trots op al die mensen die in de rechtspraak werken. Die voor elke zaak die zij voor hun neus krijgen ook het beste willen doen.
Nee, natuurlijk, maar dat u vecht betekent, voor ze dat ze geld genoeg geld nodig hebben.
Ja, maar wat dat dus betekent is, dat zie je dus de laatste jaren ontstaan, is dat onder tijdsdruk en minder financiële middelen mijn collega's nog harder werken in de avonduren en in de weekenden. En daar is al genoeg onderzoek naar gedaan. En uit dat onderzoek blijkt dat we al gemiddeld 40% overwerken. En dat zullen we ook blijven doen. Ook, ja, we zijn loyale mensen.
Maar veel burn-outs ook dan bij de rechters?
Ja, er is sprake van uitval en ziekte. We hebben daar al eerder over aan de bel getrokken. En dat is niet iets trouwens van het laatste jaar. Dat is al de laatste jaren zelfs gaande.
Nee, nou, er is dus wat aan de hand. Maar u zegt, nou, uiteindelijk valt het dat nog wel mee. Want het is niet zo dat zaken onzorgvuldig worden behandeld of niet worden behandeld. Of langdurig terzijde worden geschoven. Terwijl we hebben die vaak in deze uitzending collega's van u, collega rechters te gast gehad. Ook een van uw voorgangers, Maria van der Scherpop. En die zeggen allemaal: accidents are waiting to happen. Allemaal in het Engels, dat wel. Maar toch, er staat dus wel iets te gebeuren als er niet wat. Wat kan er dan gebeuren?
Nou ja, dat dus. Dat er fouten worden gemaakt.
Maar wat zijn
en dat
accidents?
We te weinig tijd hebben om die zaken nog steeds goed te kunnen blijven doen. Want als de collega's uitvallen, dan zijn er nog minder schouders die de zaken kunnen dragen.
Maar gebeurt dat nu al of niet?
Jazeker. Ja.
Dus worden er nu al fouten gemaakt, worden er nu al zaken onzorgvuldig behandeld?
Nou ja, dat weet ik niet. Ik mag hopen van niet. Maar het risico, vind ik, moet worden uitgesloten. We zijn een onafhankelijk rechtelijke macht waar de samenleving van afhankelijk is. En daar mag ook wat geld tegenover staan. Ik denk dat de wetgevende macht daarvan bewust moet worden dat zij ook ons in het zadel moeten houden.
Nee, het is belangrijk genoeg natuurlijk. En daar mag dat best gezegd worden. Tenminste, zeker als je het 100% stellig kunt vertellen en ook weet dat er fouten worden gemaakt en dat zaken niet worden behandeld. Want dan staat de rechtsstaat echt onder druk. En dan kun je inderdaad zeggen, nou, wij denken dat het in Nederland niet voorkomt en het gebeurt dus toch. Want iedereen die ooit met de rechtszaak te maken heeft gekregen, die denkt, dat kan niet waar zijn in Nederland, dat mijn zaak niet goed genoeg wordt behandeld.
Maar de rechtsstaat, ja, vinden wij, staat nu wel onder druk. Ook de rechtspraak. Want heeft u wel eens een juridisch geschil gehad, als ik u vragen mag?
Nou, daar gaat u niks aan. Nee. Nou, elke week niet wel. Nee hoor, dat mag u gerust van.
Nee, ik hoef het ook eigenlijk niet te weten. Maar wat er gebeurd is de laatste jaren, is dat door aanhoudende bezuinigingen wij minder tijd hebben om mensen te spreken op zitting. Ja. Wij minder ondersteuning hebben. Ja. Ook een deel van de administratie is al wegbezuinigd. Ja. Dus wij krijgen steeds minder tijd om de zaken voor mensen ook goed te kunnen doen. En weten dat de samenleving wordt complexer. En daardoor
nou
zaken ook.
Dat
dus eigenlijk
waar,
hebben we meer zittingstijd nodig en meer ondersteuning
daarom,
om die zaken goed te kunnen blijven doen.
Laat ik zeggen, ik weet waar u het over heeft. Natuurlijk. Ja. Dus dan wil je gewoon dat het ook goed behandeld wordt. En als het niet zo is, dan denk je, dat kan niet waar zijn. Dat is toch het eerste wat in je hoofd spookt. Denk je, nou, dat, daar hoef je niet over na te denken. Dat is goed geregeld in Nederland. En dat is ook een behoorlijke oproep, denk ik, aan onder andere aan de politiek. Om te zorgen dat dit op orde is en dat inderdaad voldoende geld is.
Ja. Nou ja, dat is het dus precies. Dat is een oproep aan de wetgever en aan de uitvoerende macht.
Maar is de minister dan horende doof of begrijpt hij het niet?
Nou ja, ik mag hopen dat de minister het nu begrijpt. Want ik denk dat de geluiden van het laatste jaar veelvuldig zijn. Dat het zo niet meer kan. Dat er gewoon niet meer verder kan worden bezuinigd. Sterker nog, dat er moet worden geïnvesteerd in de rechtspraak willen wij kwalitatief hoogwaardige rechtspraak kunnen blijven bieden.
Maar voor mensen die dit horen, die denken, ik ben het helemaal met u eens op dit gebied. Maar heel veel mensen die het horen, kunnen denken, ja, maar er wordt altijd geroepen in sectoren. Als er iets moet gebeuren, zeggen ze allemaal, er moet geld bij. Kun je het op een creatieve manier misschien ook al doen, dat je met minder geld toch tot dezelfde uitkomsten kan komen. Is het in uw geval ook mogelijk? Of is dit geen discussie? Moet er gewoon geld bij en weet de minister dat inmiddels ook?
Nou, vanuit de NVVR vinden wij dit geen discussie meer. En we hopen ook dat het dat niet meer wordt. Om gewoon goede beslissingen te kunnen nemen en goed uitspraken te kunnen doen, moeten wij voldoende tijd hebben, goede juridische ondersteuners hebben, goede stafjuristen die het complexe recht voor ons bijhouden, goede administratie. En vooral ook voldoende zittingstijd. Kijk, en je ziet dus wanneer er bezuinigd wordt, dat vaak er dan wordt gesneden in de ondersteuning. En in de zittingstijd, hè, wij als rechters zijn voor het leven benoemd, dus een ontvalt wat lastiger te bezuinigen. Maar als in die andere velden wordt bezuinigd, komt er nog meer werk bij ons terecht.
Moet je rechter alles zelf doen en straks moet je ook nog je eigen koffie gaan zetten.
Ja, nou doen we het trouwens ook
eigen al. Eigen jas ophangen? Nee, dat gebeurt al. Nee, natuurlijk. Maar ik begrijp van de ondersteuning, als die wegvalt, daar begint het mee natuurlijk. En uiteindelijk leidt het tot iets tamelijk rampzaligs, als we tenminste Ibo Buurema mogen geloven, raadslid van de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, die zegt, de rechterlijke macht uiteindelijk verliest grip op de zware criminaliteit, als het zo verder gaat. En het is nu al het geval. Onderstreept u dat?
Nou ja, daar kan het natuurlijk wel toe leiden. Ik heb te weinig kennis daar van het strafrecht om die conclusie ook over te nemen. Als Ibo Buurema dat zo naar voren brengt, denk ik wel dat hij met zijn kennis dat
hij
wel
zal er niet
onderbouwd zegt. Kijk, ik ben zelf een bestuursrechter en daar zie ik in dat veld ook al grote problemen opdoemen. Ja, die zie ik zeker.
En wat zijn die
grote
problemen?
En ik hoor het ook van mijn collega's in het civiele recht. Nou, neem het bijstandsrecht bijvoorbeeld. Mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Het leven, hè, het samenleven wordt ook steeds diverser en complexer. En dat betekent dat het recht ook complexer wordt. Bijvoorbeeld om te beoordelen of mensen een gezamenlijke huishouding samenvoeren. Dat is een lastig juridisch begrip, dus daar moeten we al veel tijd aan besteden, hè, om dat begrip nader te interpreteren. En daarnaast is het feitenonderzoek ook behoorlijk uitgebreid tegenwoordig, omdat vanwege die verschillende samenlevingsvormen het lastig is om ook in een dossier dat goed te kunnen vaststellen. Dus met andere woorden, meer ondersteuning en meer zittingstijd nodig.
Straks moet er inderdaad geld bij of kan de rechtspraak toch wel degelijk bezuinigen?
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
Onderzoeksbureau de Boston Consulting Group heeft de financiering van de rechtspraak onderzocht en komt met de nodige bezuinigingsvoorstellen. Mijn gast Nathalie van Waterschoot is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Ze is, om het zacht uit te drukken, niet zo enthousiast met dit soort opmerkingen. Of kan ik beter zeggen dat u de voorstellen volstrekt onacceptabel vindt van die Boston Consulting Group?
Meerdere voorstellen wel. Kijk, wij zijn wel heel blij dat deze groep ook heeft aangegeven dat de zaakzwaarte is toegenomen.
Dat de zaakzwaarte?
De zaakzwaarte, ja. Dat betekent dat zaken complexer zijn en meer tijd vergen om goed te kunnen oplossen.
Ja, dus niet eventjes hup in 10 minuten doorheen rauzen.
Nou ja, als u het zo zegt, ja.
Laat ik het gewoon zo zeggen. Ja. Doe ik weer gek.
Ja, ja, en wij worden per zaak betaald. Dus als die zaken moeilijker worden en complexer, betekent ook simpelweg dat daar meer geld naartoe moet.
Mag ik er even tussendoor komen? Dan, want dat gebeurt af en toe ook, hè, dat rechters een beetje creatief aan het boekhouden zijn. Dat ontdekte Nieuwsuur. Dan dacht ik ook, nou, er is echt wat aan de hand. Meervoudige, enkelvoudige rechters en dat je een zaak een beetje omhoog tilt omdat je dan ook meer geld voor krijgt. Dat komt voor.
Ja, nou heb ik het woord creatief boekhouden nooit zelf in de mond gehad.
Nee, gebruik
gehad.
Ik zeker.
Kijk, wat er gebeurt is, als je recht spreekt, hè, en al die zaken wil afdoen met een bepaalde som geld, dan ga je uiteindelijk op zoek naar hoe je alle mensen het beste kunt bedienen. En om een concreet voorbeeld te geven, hè, ik heb deze week ook 2 zittingen, morgen en vrijdag.
Ja.
En het kan zo zijn, en zo is het ook gebeurd trouwens, dat er voor morgen een zaak uitvalt. Dus dan heb ik ineens een zittingsgat, noemen wij dat.
Ja.
Om dat efficiënt op te vullen, plaatsen we dan een andere zaak nog op het allerlaatste moment op zo'n zitting. En dat kan betekenen dat een zaak is die misschien, als dat een MK is, die niet helemaal MK-waardig is.
Meervoudige kamer?
Ja, maar omdat we dan net dat gat hebben op die zitting, proberen we dat zo efficiënt mogelijk in te vullen en zetten we dan een wat lichtere zaak daarop. En die krijgt dan inderdaad de punten van een MK-waardige zaak. Kijk, dat is geen creatief boekhouden. Dat is eigenlijk alle zaken zo goed mogelijk willen afdoen.
Goed, maar de Boston Consulting Group die denkt, en als buitenstaander kun je dat misschien ook denken, geweldige externe bureau, en die kijken waar er toch nog te bezuinigen valt. En u vindt dus hun voorstellen onacceptabel. Wat vindt u echt onacceptabel?
Ja, nou, ik wil ook eerst nog gezegd hebben dat ik de vraagstelling ook al verkeerd vind, omdat er nog steeds vanuit wordt gegaan dat er nog steeds kan worden bezuinigd, hè.
En voor de duidelijkheid, de vraagstelling van de Boston Consulting Group
is, waar kan er nog meer bezuinigd worden? Maar er kan gewoon niet meer bezuinigd worden. En het uitgangspunt of het vertrekpunt in het onderzoek is ook een situatie waarin wij allemaal in de rechtspraak al enorm overwerken. Dus dat is al een niet realistische situatie, vinden wij. De voorstellen die worden gedaan, ja, dan licht ik er 3 uit. Er zijn er twee die wij op zich natuurlijk wel kunnen omarmen, maar die zijn volstrekt niet realistisch. Dat is het efficiënte werken tussen rechters en secretarissen. Ja, op zich is dat een fantastisch voorstel. Maar dan hebben we wel genoeg secretarissen nodig. Ja. En er is zo bezuinigd dat we gewoon te weinig secretarissen hebben, ja, om al die zaken goed te kunnen afdoen.
Dat is inderdaad wel een bijna cabaret, inderdaad, als ik dit.
En een ander voorstel wat we in de rapportage zien liggen is dat we ook beter moeten of kunnen samenwerken met ons wat dan ze noemen de ketenpartners. Nou, dat zit ook in alle rechtsgebieden.
Politie, officier van justitie.
Politie, officier en familierecht, bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming. In het bestuursrecht, ja, dan gaan we niet uit van ketens, maar dan krijgen we besluiten van overheden, hè, waartegen burgers beroep instellen.
Efficiënter en beter samenwerken komt altijd een beetje neer op als je kunt nog harder werken als je geen plaspauze neemt. Een beetje dat idee.
Nou, ja, zo komt u het misschien zien.
Nou ja,
maar wij zien natuurlijk dat ook in die sectoren ook al enorm is bezuinigd de laatste jaren. En daar is de roep net zo hard. Of net zo hoog. Ja. Dus de nood is daar net zo hoog. Dus prachtig. Maar ik denk ook daar investeer eerst voordat je weer efficiënter kunt gaan werken. Wat wij een volstrekt onacceptabel voorstel vinden is het sluiten van de locaties. En dat is niks nieuws. Daar zijn we al jarenlang tegen. En daar blijven we ook
dat is overigens ook al gaande, zei u eerder in dit gesprek. Hè? Ik bedoel, dus niet van locaties moeten gaan sluiten. Dat is nu al gaande.
We hebben al een ronde gehad met locatiesluitingen enkele jaren geleden. Bijvoorbeeld ook in Noord-Nederland, in die regio. En uit onderzoek blijkt wel dat er een sprake is van hogere verstekpercentages. En dat betekent dus dat op die zittingen minder mensen komen.
Nu hebben rechters een belangrijke taak. Rechters zijn ook niet voor niets ook voor het leven benoemd. Rechters zijn veel meer dan alleen maar een uitvoerende instantie. Die zou even ook zo behandeld kunnen worden. Wordt dat door de politiek Den Haag te vaak gedaan?
Dat wij als een uitvoeringsinstantie worden gezien?
Ja.
Sinds ik voorzitter ben, heb ik wel wat gesprekken in politiek Den Haag. En mij is dat woord wel al ter oren gekomen, dat wij als onafhankelijke rechtelijke macht ook als een uitvoeringsinstantie worden gezien.
Ja, dat is heel raar.
En ik denk daar is wel wat te veranderen. En ik denk in de gedachtevorming, wij zijn de onafhankelijke rechtelijke macht en in een democratische rechtsstaat enorm van belang.
Zou het bijvoorbeeld
voor onze
helpen,
samenleving.
Zou het helpen als de rechtspraak, het is niet voor het eerst dat dit natuurlijk benoemd wordt, sommige politieke partijen hebben dat eerder gedaan, maar zou het helpen als de rechtspraak een eigen begroting moet krijgen, dus dat je niet meer betaald wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid?
De NVVR is voor een eigen begroting van de rechtspraak. Tegelijkertijd blijft het natuurlijk altijd wel enigszins fluïde. Want als er dan ook weer zaken zwaarder worden, moeten er uiteindelijk ook wel weer geld bij in die onafhankelijke rechtelijke macht.
Ja.
Om goed te kunnen blijven rechtspreken.
Ja, maar toch, uiteindelijk principieel gesproken, zou het beter zijn om ze een eigen begroting te om je eigen begroting te geven.
Ja, dat is ons standpunt.
Nou, is er nog iets? Je kunt ook zeggen, rechters, wat verdienen die eigenlijk? Want ze hebben dus een belangrijke positie. En dan vraag ik het een beetje om me heen. En denken mensen, nou, is een beetje Zuid als advocaten daarmee vergelijkbaar. Dat begint bij 2 ton en het loopt op. Maar niets is minder waar, geloof ik.
Nou, dat verdienen wij zeker niet.
Nee. Maar kunt u zeggen wat ongeveer de gemiddelden zijn? Of misschien wat u verdient? Of mag ik dat niet vragen? Ja, vroeger mij net ook iets wat jij niet kon vragen.
Nou, we kunnen het zo opzoeken. Onze salarissen zijn gewoon heel bekend.
Ja,
daar
heeft geen tijd voor. Nee, zegt u maar.
Nou, ik denk dat een gemiddeld rechtersalaris ligt zo tussen de 50 en de 70.000. En weet u nu, dit aan mij vraagt, ik zou het niet eens zo weten. Want ik kan er prat op gaan dat de meeste van mijn collega's dit belangrijke werk wat wij doen niet eens voor het geld doen, maar omdat wij iets in die maatschappij willen betekenen. Wij zijn maatschappelijk betrokken en we willen graag in die democratische rechtsstaat onze belangrijke taak ook vervullen.
Nee, zeker, maar toch wel belangrijk, denk ik, om dit even te horen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij vergaat het wel zo. Als ik dat vraag, meestal mensen altijd te hoog schatten. Altijd denken dat rechters veel meer verdienen. Zouden rechters uiteindelijk toch meer moeten verdienen ook?
Ja, dat is hoe je daarnaar kijkt. Het is voor de NVVR nu niet eens. We zitten wel nu in de cao-onderhandelingen, ja, waar wij die wij nu hebben bevroren.
Nee, maar ik maak even een issue van. Los van nu, daar heb ik niks mee te maken. Gewoon, zou het goed zijn dat rechters meer zouden verdienen, gewoon maatschappelijk gezien? Hebben ze het verdiend?
Als je kijkt naar onze verantwoordelijkheden en onze belangrijke taak in de samenleving, zou je kunnen zeggen, jawel, wij mogen ook meedoen in de salarisverhogingen. Maar tegelijkertijd, nogmaals, is dat voor de meeste van mijn collega's niet het allerbelangrijkste punt. Want dit werk, daar kies je ook echt voor om voor mensen en de samenleving echt wat te kunnen betekenen.
Maar volgens mij zit de meeste drive. Volgens mij zit u op een mooie plek, een stevige strijd te gaan. Ik wens u heel veel succes. Nathalie van Waterschoot, voorzitter van de NVVR. Dank u wel.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
Geblokkeerd bij het spel Fortnite, maar geen idee waarom. En wat betekent dat voor je in-game aanschaffen? Verslag is van Nelleke van der Heijden.
René, de zoon van je vriendin speelt het spel Fortnite. Of speelde eigenlijk, want hij is geblokkeerd. Ja. Wat is er aan de hand?
Ja, nou ja, op een gegeven moment wilde hij zijn spel inloggen en kwam hij er niet meer in. En ja, hij weet eigenlijk ook niet waarom hij er niet meer in komt.
Stond er ook niet bij het inloggen wat het probleem was?
Nee, er komt een foutcode. En als je in die foutcode gaat zoeken op het internet, dan kom je wel in een forum uit. Maar dan wordt het dus niet afgewezen van, nou ja, dat was de reden daarom je er niet meer in komt.
En het bedrijf communiceert niet over de reden?
Nee, ze zeggen wel van, ja, we communiceren via het forum, maar daar komen gewoon geen antwoorden op. En de hoeveelheid meldingen zijn zodanig groot dat ik ook niet verwacht dat er snel een antwoord komt.
En heeft hij zelf enig idee waarom die geblokkeerd is?
En heeft hij zelf niet. Er zijn een paar voorbeelden die genoemd worden. Eén is het gebruiken van een VPN, wat niet zou mogen. En het tweede is dat je bijvoorbeeld allerlei cheats en hackerscripts hebt draaien die je een voordeel geven. Nou ja, die scripts heeft hij niet, zegt hij. En die heb ik ook nog nooit op zijn laptop zien staan. En het tweede, een VPN, ja, die gebruikt hij voor andere spellen wel. Maar om daar nou zijn account voor te blokkeren, dat zou ook wel heel erg vergaand zijn.
Ja, want als hij een keer VPN heeft gebruikt, is dat per ongeluk gebeurd.
Ja, dan zou dat per ongeluk kunnen zijn. Maar we kunnen dus niet achterhalen of dat überhaupt ook de reden is geweest.
En dat heeft dus niet alleen gevolgen voor het niet meer kunnen spelen van het spel. Hij heeft er ook flink wat in geïnvesteerd.
Gelden van vakantiewerk en verjaardagsgeld heeft hij erin gestoken. Dus met elkaar gaat het denk ik toch zeker op 200-300 euro aan in-app aankopen. Zoals bijvoorbeeld skins of virtuele wapens of andere dingen die handig zijn om in het spel te hebben. En daar kan hij ook niet meer bij. Dus hij kan ook niet aan zijn teamgenoten doorverkopen of uitlenen.
Dus hij is geblokkeerd en hij weet niet waarom. En tegelijkertijd kan hij niet meer bij zijn spullen.
Ja, klopt.
En
ja.
Daar hebben jullie dus al wel iets van proberen te achterhalen waarom. Maar ziet er nu naar uit dat je erbij neer moet leggen?
Nou ja, dat vinden we eigenlijk van niet. Wij vinden eigenlijk dat na een bepaalde afkoelingsperiode hij gewoon weer bij zijn spullen zou moeten komen. En wij vragen ons af, mag een bedrijf zomaar een dergelijke grote waarde blokkeren en eigenlijk afnemen?
Arnoud Engelfried van ICT Recht. Kan deze jongen nou op een of andere manier nog bij zijn spullen?
Nou, juridisch gezien is dit volkomen ongeregeld. De wet stelt online diensten zoals spellen eigenlijk niet anders dan een schoonmaakster of gewone diensten. En in de wet staat dan ook helemaal niets over virtuele spullen, online poppetjes of kredieten die je hebt gekocht bij een online spel.
Nou, als die wet er dus helemaal niet is, betekent dat dan ook dat hij er niet achter komt waarom die nou precies geblokkeerd is?
De enige manier om erachter te komen wat er is gebeurd is eigenlijk naar de rechter gaan. En dan zeggen, nou, op grond van hele algemene regels, de redelijkheid en billijkheid noemen we dat, heb ik er toch recht op te weten wat hier in de dienstverlening is gebeurd. En dan moet het bedrijf maar eens uitleggen waarom ze dat niet hoeven te doen. Ik zeg er wel gelijk bij dat dan een wereldwijd precedent zou zijn. Dit soort rechtszaken zijn dan nooit gevoerd.
Nee, maar daar komt ook wel redelijk wat kosten bij kijken.
Nou, als je een gespecialiseerd advocaat inschakelt, dan kom je gauw 200, 300 euro per uur. En puur zakelijk gezien is het natuurlijk niet heel logisch om voor, als het gaat om een bedrag van een paar honderd euro, om dan een dure advocaat in rechtszaken los te laten.
Dus raad je het ook af?
Ik zou het als jurist natuurlijk hartstikke interessant vinden. Je kunt natuurlijk allerlei kanten ermee op. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, is er gehackt? Zijn er gewoon de spelregels overtreden? Of was het een foutje van het bedrijf? Dat kan natuurlijk heel verschillende uitkomsten hebben. Dus voor mij als jurist is het natuurlijk buitengewoon interessant als ze hier een rechtszaak van maken. Maar dan moet deze jongeman wel heel erg principieel zijn en er meer geld tegenaan willen gooien dan die nu kwijt is.
En zou het dan enigszins kansrijk zijn dat hij ook weer bij zijn spullen kan?
Nou, ik denk dat er puur juridisch-theoretisch best een goede kans is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de nieuwe privacywet, AVG, daar staat in dat je bij besluitvorming rondom jou heb je in principe recht op uitleg over wat er is gebeurd. Dus je zou op grond van die wet denk ik een argument kunnen hebben. Daarnaast lijkt het me in de algemeenheid gewoon heel redelijk dat als iemand je het café uitschopt, dat ze dan zeggen wat je hebt gedaan. En dat zou ik zeggen, in een online dienst zou dat net zo logisch moeten zijn.
Zegt jurist Arnoud Engelfried en de verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.